Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden, gasten hier in de kerk en anderen die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is dominee van de Ruitenbeek. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst met als voorganger dominee van de Scheur uit Veenendaal. Ook dan mag Gods woord klinken en mogen we hem en elkaar daarin ontmoeten. De gemeente wordt het volgende meegedeeld. Dominee van de Ruitenbeek is voorgedragen om beroepen te worden door de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland als predikant in algemene dienst, ten behoeve van het werk als interim predikant per 15 september. Het betreft een part-time dienstverband. In verband met deze voordracht is de afscheidsdienst van dominee van de Ruitenbeek vastgesteld op 7 mei in de ochtenddienst. De consequentie van deze voordracht is ook dat het gezin van de Ruitenbeek in de zomer zal verhuizen naar de Veluwe. De kerkraad hoopt op korte termijn wat uitgebreidere informatie te geven over deze mededeling. We bidden om Gods zegen voor de komende periode van afscheid nemen. De collecten van deze zondag zijn als eerste bestemd voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengst van de zendingsbus aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het werk dat Peter en Riek mogen doen in Centraal-Azië. Waar ze mensen aan de rand van de samenleving mogen laten zien dat God anders rekent. Voor wat er nog gaat komen geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang van morgen is uit Weeklanklied 460 vers 1 en 3. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij, door golven heen. Door storm en nacht leidt mij uw hand, u blijft nabij. Uw vrede diep, uw liefde groot verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament, u bent de grond waarop ik sta. In dit lied gaat het over waar we onze kracht vandaan mogen halen. Wie ons al vast is in alle omstandigheden, tot in de dood toe. Met in vers 3 het uitzicht op de eeuwigheid. We zingen vers 1 en 3 van lied 460. We wensen ook al hier en waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We hebben al gezongen van de hoop die er is in de bron van onze Heere Jezus. En de aanvang daarvan, we hopen ook met elkaar over na te denken vanmorgen, over de hoop door de opstanding. En daarom heb ik de aanvangstekst gekozen uit Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. We zingen uit Psalm 84, daarvan vers 1 en vers 2. Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der lege scharen, God zij mij uw huis en tempelzangen. En zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer. Psalm 84, daarvan vers 1 en vers 2. We luisteren nu naar de wet die de Heer ons gegeven heeft, waarin zijn trouw naar voren komt en tegelijkertijd ook de hoop die in ons is, aan ons wil geven. En de samenvatting die de Heer Jezus ons gegeven heeft uit Matteüs 22. En we zingen daarna uit Psalm 86, daarvan het zesde vers. Ik zie dat ik weerklank ben vergeten weg te halen, maar toen ik de koster een mailtje stuurde, zeg maar. Het is Psalm 86, vers 6 uit de berijming van 1773. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 uit de oude berijming, daarvan het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is zinloos of onderdacht, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de fariseeën die kwamen bij de Heer Jezus en die vroegen hem: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. We verootmoedigen ons voor de Heere. We bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, grote en almachtige God, en tegelijkertijd ook een liefhebbende Vader voor ons. Wij mogen u danken dat u ons vanmorgen heeft opgeroepen om naar uw huis te komen. Om thuis de kerktelefoon aan te zetten of de livestream. Om zo met elkaar verbonden te zijn en een eredienst te houden waarin uw naam wordt verheerlijkt. U zij de glorie, opgestane Heer. De klanken die ook vanuit het appel kwamen vanmorgen. Om zo onze afhankelijkheid aan u te betonen. De God die leeft en regeert. Wetend dat u een God bent die hoop geeft. Hoop geeft op het eeuwige leven. En hoop geeft in dit tijdelijke leven. Want u bent de bron van de hoop. U, de bron van de hoop, die kan ons vervullen met alles wat er nodig is in ons leven. En u heeft het beloofd dat u dat zult doen, dat u dat wil doen en dat u het doet. Zo mogen wij uw naam aanroepen en tegelijkertijd ook belijden. We lijden dat wij het niet waard zijn dat u naar ons omziet. Want ook de achterliggende week hebben wij weer gezondigd. Terwijl vorige week ook die oproep kwam om uw lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf. En we het vanmorgen opnieuw hoorden. Heer, we belijden het dat we hebben gezondigd tegenover u. En wij bidden u, wilt u al onze zonden genadig wegnemen. Heer, en dat wij vanuit die bron van de hoop mogen leven. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat wij zo in dit leven mogen staan. Niet leven in onwetendheid. Maar leven met u, de God die leeft en regeert, in ons leven, in het leven van de gemeente. Heer, wij bidden u om uw ontferming over ons allen. Ook als dan vanmorgen die afkondiging klonk. Een beroep. Predikant in algemene dienst, interim predikant. Heer, gemengde gevoelens roept dat op. Bij ons allen. En we leggen het voor u neer en wij bidden u, Heer, dat de hoop op u nooit wordt beschaamd. Hoop op de Heer, gij vromen is Israël in nood. Er zal verlossing komen, want uw goedheid is zeer groot. Zo leggen wij dit alles in uw handen. En wij bidden u om uw zegen ook in deze dienst. Als dadelijk uw woord opengaat. Dat we bemoedigd worden door de hoop die er te vinden is in u. De opgestane. En als we leven vanuit de hoop. Heer, dan is er ook een toekomst. Een toekomst vol van hoop. Omdat u het zelf hebt beloofd. Heer, wij bidden u dat er woorden zijn van vertroosting. Woorden zijn van vermaning. Woorden ook die oproepen om u te volgen en met u te gaan elke dag van ons leven. En wij vragen u om uw nabijheid door uw Heilige Geest. Dat u niet van ons weggaat, maar dat u hier blijft, in onze kamers blijft. Zodat wij met u kunnen en mogen zijn tot in lengte van dagen. Wij bidden u en wij danken u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. De schriftlezing van morgen is uit de brief van de apostel Petrus, 1 Petrus 1, daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 12 versen. 1 Petrus 1, vanaf vers 1 tot en met vers 12. De eerste algemene brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Het eerste gedeelte is de aanhef van de brief, de afzender, de geadresseerde en de groet, en dan de hoop op de zaligheid. 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarvan de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekstwoorden vindt u in het derde vers, 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Als thema heb ik boven de preek geschreven: hoop door de opstanding. Hoop door de opstanding. Ter voorbereiding op de preek willen we zingen uit Psalm 43, daarvan vers 1 en vers 5. Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. En ook het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen en wat zijt ge onrustig in uw lot. En uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43, daarvan vers 1 en vers 5. als we samen op de preek zingen, uit Psalm 130, daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 130, daarvan vers 3 en vers 4 is straks ons amen op de preek. Gemeente van de Heere, er is hoop. Dat is hetgeen wat apostel Petrus schrijft zo'n 64, in het jaar 64 na Christus. Bijna 2000 jaar geleden schreef hij dat. Er is hoop. Want de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En doordat hij is opgestaan uit de doden is er hoop. Hoop op onze zaligheid. Dat is wat apostel Petrus hier schrijft in deze brief. Hoop op de zaligheid. Wat is dat eigenlijk hopen? Hopen, dat is uitzien naar. Uitzien naar iets waarvan je het nog niet weet, iets wat je nog niet ziet, maar je ziet er wel naar uit. Uitzien naar, dat kan ook met ontspanning zijn, maar het kan ook heel gespannen zijn. En gespannen uitzien naar bijvoorbeeld een nieuwe school. He, als je in groep 8 zit en je gaat zeg maar naar een andere school, dan kun je ook denken, hé, ik ga zo meteen naar de middelbare school, naar de hogere school. He, daar kun je naar uitzien. Maar tegelijkertijd geeft het ook een beetje spanning. Of dat je uitziet naar een verjaardag, dat je denkt van, hé, je krijgt zo meteen een cadeautje. En dat je daar ook naar uitziet. Maar ja, ik denk, hé, dat is mooi. Maar tegelijkertijd voel je het ook wel een beetje spannend. Dus krijg ik het echt wel. En hopen is ook een geduldig verwachten. En bijvoorbeeld als je ziek bent. Als je chronisch ziek bent. Dat je geduldig verwacht dat er beterschap komt. Dat er verbetering komt in je situatie. En terwijl je soms ook denkt, hé, maar het gaat gewoon echt niet komen. Het komt niet. Die verbetering, die herstel. Maar dat je dan toch ook mag verwachten dat er iets beters komt, iets groters, iets hogers is. Waarvan je ook, waar je geduldig op mag wachten. Hoop door de opstanding die er is in de Heer Jezus Christus. Er kan ook een aanhoudend verwachten zijn. Hopen is ook een aanhoudend verwachten. En zoals je bijvoorbeeld, als je verkering hebt en je vriend of je vriendin, die komt er, die gaat komen, zeg maar, denk van, hé, iedere 3 minuten kijken op je horloge van, hé, is hij of zij er nog niet? Hoopvol verwachten. Hè? Dat je verwachtend uitziet naar de komst van iemand anders. Van je vriend of van je vriendin. En dat is wat apostel Paulus ook schrijft hier in deze brief. Apostel Petrus. Als hij dan zegt, de hoop op de zaligheid. Waar wij hier over nadenken. Dat is een uitzien naar de zaligheid die er te krijgen is bij de Heer Jezus. Uitzien naar. Het is ook een verwachting van die hoop, ja, de verwachting van de zaligheid, dat God zelf de belofte zal gaan vervullen die hij gedaan heeft. Vervullen met de blijdschap die er is. En dat is wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 15, waar we de aanvangstekst ook uit gekozen hebben. Paulus noemt God de bron van de hoop. Als er dan staat, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. En dus de bron van de hoop is de Heere God zelf. En het gevolg is daarvan vervulling met blijdschap en vrede in het geloof. En zo schrijft apostel Paulus dan in Romeinen 15, dat wordt gewerkt door de Heilige Geest in uw en jouw leven. Hoop op God. De Heilige Geest werkt dat. En Petrus die schrijft daarvan in deze brief, terwijl hij zelf ook al het een en ander heeft meegemaakt in zijn leven. Petrus is Jezus gevolgd. Hij is met hem meegegaan, hij is geroepen daar achter, ja, vanuit de vissersboot, om Jezus achterna te lopen. Petrus heeft de Heer Jezus beleden. Beleden, u zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij heeft weer Jezus voor de voeten gelopen. In de kruisigingsgeschiedenis hebben we daar ook het een en ander wel van gehoord. En de Heer Jezus zegt tegen hem, ga weg. Van achter mij, Satanas. Heeft de Heer Jezus verloochend? is weggelopen toen Jezus werd gevangen genomen. En deze Petrus, die geloofde in eerste instantie ook niet eens dat de Heer Jezus was opgestaan. En die belofte van hij zal lijden en sterven en opstaan. Hij geloofde er niks van. Dat is de Petrus die hier schrijft: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Deze Petrus zegt: er is hoop. Want hij is hetzelfde die Jezus gezien heeft. Hij is hetzelfde die door de Heer Jezus Christus in genade is aangenomen. Toen hij daar zei aan de meer van Gethsemane: heb jij mij lief? Tot drie keer toe. Heb jij mij lief? En Petrus kon niets anders: Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Op deze manier heeft Petrus ook de genade van onze Heer Jezus Christus ontvangen. En deze Petrus, die leefde vanuit de hoop die er is door de opstanding van de Heer Jezus Christus, is ook door de Heilige Geest naar de heidenen gezonden. Hij heeft het evangelie verkondigd daar in een ruime maat en ook heel duidelijk verkondigd: de Heer Jezus is werkelijk opgestaan en het is het waard om met hem verdrukt te worden. Hij is in de gevangenis geworpen onder keizer Nero. En als hij dan in de dodencel zit te wachten op de voltrekking van het vonnis, dan schrijft hij deze brief aan de uitverkorenen, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat is de apostel Petrus. En Petrus, diezelfde Petrus die in de gevangenis zit, die wil ons vermanen en hij wil ons bemoedigen. Hij vermaant ons om te leven met de Heer Jezus met een rein hart. En hij vermaant ons om te leven met God. En hij bemoedigt ons als we het moeilijk vinden om in hem te geloven. Want het reine hart, dat krijgen wij zelf door de Heilige Geest. Dat krijgen wij van de Heer Jezus Christus. Opdat wij geloven en hopen op de levende. Dus de Heilige Geest die werkt in ons leven, hij maakt ons hart rein. En hij zegt tegen ons van ja, omdat ik je hart rein maak, omdat ik in je leven werk, is er de mogelijkheid om te geloven en is er de mogelijkheid om te hopen op de levende. Dat je met hem kunt en mag leven tot in eeuwigheid. Want Petrus heeft zelf de volmacht gekregen van de Heer Jezus Christus. Hij mag genade en vrede verkondigen in de naam van Jezus. Zo staat er op Petrus, een apostel van Jezus Christus, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. En dan zegt hij: mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Hij is gevolmachtigd om dat te kunnen doen. Een apostel, een gezondene. Hij krijgt de volmacht. Weet je wat de volmacht is? Volmacht, hè, is van... Mag je wel eens een keer wat vertellen van de juffrouw tegen je vader of je moeder, of niet? Mag je wel eens een keer wat vertellen van de juf? Ja, dan zeg je van, wil je wat tegen je vader of tegen je moeder zeggen? Dan krijg je een volmacht van de juf om dat tegen je vader en je moeder te gaan vertellen. Bijvoorbeeld van volgende week krijg ik mijn rapport mee. Dan mag je dat tegen je vader en je moeder vertellen. Volgende week krijg ik mijn rapport mee als een volmacht van de juf. Nou, een volmacht kan ook zijn met stemmen. Een paar weken terug mochten we stemmen, zeg maar ook voor de provinciale staten. Als je dan zelf niet in de gelegenheid was om een stem uit te brengen, dan gaf je iemand anders een volmacht om zo op die manier ook voor jou te stemmen. En dat woord, Paul Petrus, een apostel, een gevolmachtigde van Jezus Christus, die krijgt hier de volmacht van de Heer Jezus, door de besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, die krijgt de volmacht om genade en vrede toe te wensen voor u. Genade en vrede mee te geven aan de mensen die het moeilijk hebben. En diezelfde woorden die klinken ook in de groet die vanmorgen ook geklonken hebben hier in ons midden. Genade zij u en vrede van God de Vader. En gevolmachtigd om die groet mee te geven. Aan u en aan jou. De groet namens God aan mensen die het moeilijk hebben hier in dit gedeelte. In de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynia. Deze Petrus zegt tegen iedereen die verward is, die verstrooid is, er is hoop. En hij zegt dat tegen de geadresseerden, tegen de vreemdelingen, de christenen die verkeren in de verstrooiing en die komen uit het heidendom. En Petrus verwijst de lezers naar hun tijd van onwetendheid. Zo lezen we in vers 14, we hebben dat niet gelezen, maar wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dus hij schrijft hier van, ja, je moet gehoorzaam worden, want er waren vroeger begeerten toen je nog onwetend was. En hij schrijft hetzelfde van, dat je met die zinloze levenswandel die er vroeger was, dat je daarmee moet stoppen. In vers 18 en 19. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dus hij zegt tegen de mensen die onwetend zijn, die in een zinloze levenswandel hebben, hoop op de zaligheid door Jezus Christus. Dat is het allerbeste. Petrus die spreekt hier uit eigen ervaring. Petrus was zelf ook onwetend geweest. Ook al was hij onderwezen in de leer van God, hij was onwetend geweest. En hij geloofde niet wat de Heer Jezus tegen hem zei. Hij was onwetend over het lijden, over het sterven en de opstanding. Zegt Petrus, ik ben ook onwetend geweest. En in die onwetendheid die ik had, krijg ik toch de belofte dat er hoop is op de zaligheid door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Hij spreekt uit eigen ervaring. Ik heb hoop, want Hij is aan mij verschenen. En Peter zegt, spreekt uit eigen ervaring nog een keer, ik heb zelf ook een zinloze levenswandel gehad. Ik volgde Jezus wel. En ik liep achter Hem aan. Maar ik dacht dat ik hier op deze aarde wel een mooie plek zou krijgen. Zinloze levenswandel. Op deze aarde een prachtige erfenis, hè? Dat ik met de Heer Jezus mag leven, dat ik met Hem mag regeren op deze aarde. Maar schrijft Apostel Petrus hier, nu weet ik dat er een hemelse erfenis is. Dat ik niet meer wil leven met hoop op iets op deze aarde, maar dat ik wil leven met hoop op de levende Heer Jezus Christus. Dat ik voor eeuwig met Hem verbonden ben. Altijd met Hem mag leven. Eeuwig met Hem te zijn. Hoop op het eeuwige leven. En die hoop die is er door de opstanding. Zo schrijft de apostel Petrus hier. Overeenkomstig het wonder van de zaligheid. Ja, dus dat staat er in vers 2. Hè, van uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. De apostel Petrus die schrijft van ik ben uitverkoren. Overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Hij weet, ik ben verbonden met God de Vader omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Het wonder van de zaligheid dat komt van God vandaan. En hoe zie ik dat? Door de heiliging van de geest. Doordat de Heilige Geest in zijn leven actief is, dan ontstaat er een verandering in zijn leven en gaat hij God dienen. Leeft hij met Hem. De Heilige Geest die werkt dat in het leven van Petrus en hij wil het ook werken in het leven van ons. Als we door het geloof met de Heer Jezus verbonden zijn, dan gaat hij een verandering in je leven teweeg brengen dat je met hem wil leven. En dan staat er tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Tot gehoorzaamheid. Dat je Gods wil gaat doen en niet meer je eigen dingen belangrijk vindt. God is het allerbelangrijkste in het leven. Dat schrijft de apostel Petrus. Als dat in je leven het allerbelangrijkste is, dan leef je door de besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Leven van de reiniging van de Heer Jezus. En dat is een geschenk. Een geschenk wat je van hem krijgt. Wat is een geschenk? Een geschenk, dat kun je ook zien als een cadeautje. Je krijgt het dus als een cadeautje. Iets moois. Wat is het allermooiste? Wat is het allermooiste wat jij in je leven hebt gekregen? Wat is dat? Wat is het allermooiste wat je in je leven hebt gekregen? Misschien kan ik het ook aan u vragen. Wat is het allermooiste wat u gekregen heeft in uw leven? En dan is de tweede vraag. Van wie heb je dat dan gekregen? Van wie heb je het allermooiste in je leven gekregen? En heb je die persoon daarvoor bedankt? Heb je hem bedankt voor, dit is het allermooiste wat ik gekregen heb? Heb je hem bedankt daarvoor? Een knuffel gegeven bijvoorbeeld, of lieve woordjes gesproken? En Petrus die zegt hier, het allermooiste geschenk wat ik gekregen heb, dat is de vergeving van de zonde, dat is de hoop op de zaligheid. En dat mooiste geschenk, dat heb ik van de Heer gekregen. Vergeving van de zonde. Het eeuwige leven. En daarvoor dankt hij God uitbundig. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij bedankt hem voor de zaligheid. Lofprijzing. Heel uitbundig hier in vers 3. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De lofprijzing aan God de Vader. Aan de Vader van de Heer Jezus Christus. Heeft u dat gedaan? Heeft u God geloofd en geprezen voor de vergeving van de zonde die u gekregen hebt. Voor de zaligheid die u van hem heeft ontvangen. Genade zij u en vrede. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het heiligdom wat gij u hebt gesticht. Of juicht of volken juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugde. Dan ook buig voor hem. Lofprijzen, knielen, buigen, het hoort allemaal bij elkaar. Afhankelijk worden van de levende God. Want die levende God, hij ziet naar je om. Echt. Dan dank je hem toch. Hij ziet om naar Petrus. Hij ziet om naar mensen in de verdrukking in Nederland. In de vervolgde kerk. Dan mogen we God lofprijzen. Lofprijzen omdat hij hen omziet naar mensen die zaligheid van hem verwachten en ontvangen. Dan dank je. En we hoeven het niet te doen omdat we zelf zo'n groot geloof hebben. Denk maar aan de getuigenissen van die eerste Paasdag. Zeg er, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het kwam een aantal keren echt daadwerkelijk terug. Het komt van God vandaan. God gaat echt niet eerst kijken. Is er wel voldoende geloof? Dat doet God niet. Gaat niet eerst kijken voordat je blijdschap mag doen. Is er wel genoeg geloof? Zo werkt hij. Hij geeft het. Hij wil het je geven. God geeft geloof. Als wij Christus en al zijn weldaden omhelzen. de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22. Hij geeft geloof overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Het hangt dus niet af van ons, van onze positie, niet af van ons grootte, van ons geloof. Nee, het hangt af van zijn barmhartigheid. Vanwege de liefde die hij voor jullie heeft opgevat. Vanwege de liefde die hij heeft opgevat voor zijn volk Israël in de eerste plaats. Maar ook zijn liefde die hij heeft opgevat voor de heidenen, ook voor ons. Ook voor jou heeft God liefde opgevat om jou te roepen en ook het eeuwige leven te geven vanwege zijn grote barmhartigheid, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Vanwege zijn brandende liefde voor u en voor jou. Een andere bron kan ik niet vinden voor Gods liefde, voor zijn trouw, voor de hoop op het eeuwige leven. Want God heeft ons wedergeboren laten worden. En Petrus spreekt in meervoud. Petrus die spreekt in meervoud omdat hij ervan getuigt. Hij getuigt ervan, hij heeft mij levend gemaakt. Hij heeft mij wedergeboren laten worden. Hij heeft mij opnieuw in genade aangenomen. Hij getuigt ervan. En Petrus weet dat komt omdat Jezus leeft. Omdat Jezus leeft, daarom kan ik met hem leven. Dat is de enige reden. Weet je wat er komt? Omdat de Heer Jezus Christus zelf voor Petrus gebeden heeft. In Lucas. Lucas 22. Midden in de lijdenstijd. Dit de Heer Jezus voor Petrus. Lucas 22 vers 31 en 32. Als Petrus wordt gewaarschuwd. En de Heer zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. En dan vers 32, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u dan eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En kijk, de Heere God, de Heer Jezus zelf zegt van, ik heb voor u gebeden. Ik heb voor u gebeden. En als u tot inkeer gekomen bent, als je daadwerkelijk in mij gelooft, dan mag je ook een getuige van mij zijn. Dat is wat de Heer Jezus hier belooft, midden in de lijdenstijd, als hij gewaarschuwd wordt. En diezelfde Jezus, die leeft. Ook nu, vandaag. Hij zit aan de troon. Aan de rechterhand van God. Die ook voor u bidt. Diezelfde Jezus, die zit aan de rechterhand en die bidt voor u en voor jou. Zaligheid. Wat hebben we eigenlijk nog meer nodig? We hebben een hemelse voorbidder. Die ook voor ons bidt. Weet je waarom? Vanwege zijn liefde voor jou. Daarom zit hij daar. Aan de troon. Biddend. Voor u. Voor jou. Zijn liefde. Voor u en jou. Opdat je hoop hebt op het eeuwige leven. En Petrus getuigt ervan dat hij opnieuw geboren is tot een levende hoop. Alle mensen mogen hoop hebben. Ze mogen de moed erin houden, zo schrijft apostel Paulus in Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Niet van zichzelf, maar door de kracht van de Heilige Geest. En want Gods kinderen zijn wedergeboren tot een levende hoop. En als ik dan vraag, ben jij wedergeboren? Bent u wedergeboren? Als ik die vraag stel in een pastoraat, krijg ik soms ook het antwoord. Ik hoop het, dominee. Dan is die hoop een liefdevol verwachten. Dat de Heer Jezus Christus het ook schenkt in mijn leven. Dat ik ook mag leven in die zekerheid, in die hoop. Op de zaligheid die er is. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Hoop. Gebouwd op de levende Christus. Dat is hoop die zeker is, die een fundament is, waarvan je ervan overtuigd mag zijn dat je bij hem hoort. Want hoop gaat van de Heer Jezus uit. Hij is de bron van onze hoop. En het gaat ook naar hem toe. Hij is ook de bestemming van onze hoop. Hoop op God. Ik hoop het, Heere. Ik hoop, Heere, dat ik bij u mag komen, dat ik wedergeboren ben. Dan is dat een geduldig verwachten van wat we al in het geloof bezitten. Dat je verwacht hetgeen wat God aan je geeft, al gegeven heeft. Daarmee is hoop ook een verlangend uitzien geworden naar de erfenis die wacht boven. En wij geloven dat we eeuwig bij hem zullen zijn. Dat is de beloning die in de hemel voor ons klaar ligt. Het is een beloning die nooit verdwijnt en nooit zijn waarde verliest. En zo vertaalt de Bijbel in gewone taal vers 4. Een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Het is zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is de hoop die er ligt. Kijk, aardserfgoed, hè, van daar, dat, je kunt een heleboel vermogen opbouwen, maar in de loop van de jaren, zeg maar, op een gegeven moment, dan kan dat wat, ja, dan fluctueert dat wat, zeg maar, met beleggingsresultaten. En de ene keer dan is het wat meer, de andere keer wat minder. Soms vervliegt het. Aardserfgoed is niet waardevast. Maar hemels erfgoed, de hemelse erfenis, die geeft eeuwig leven. En die eeuwige leven, dat is een vreugde en een hoop die alles overstijgt. Die hoop op het eeuwige leven, die kent een garantstelling. Een garantstelling: Jezus is opgestaan. Doordat hij is opgestaan, ligt er een onverwelkbare erfenis in de hemelen te wachten op u. En de Heer God zegt: ik heb het in bewaring genomen. En God bewaart de erfenis. Wij kunnen die erfenis zelf niet bewaren. Niet bewaken. Omdat we worden aangevallen door de duivel. Omdat we worden aangevallen door de wereld. Omdat we worden aangevallen door ons eigen vlees. En Petrus is degene die als geen ander weet van die strijd die er om, ja, die daar mee gemoeid is. En daarom gebruikt hij hier ook die termen als een erfgenamen in bewaring. En dat is een militaire term. Daar is strijd voor nodig om dat te bewaren. En de Heer heeft een hemelwacht om zijn kinderen gegeven, zoals lezen we in Psalm 34. En de Heer bewaakt ook zijn werk in de kinderen. Daar zorgt hij voor. Hij zorgt ervoor dat het werk wat hij begonnen is, dat hij dat niet loslaat, dat hij dat voltooien zij, zal op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij bewaakt zijn werk in de kinderen. En de heiligende en de reinigende kracht van de Heer zorgt ervoor dat zijn kinderen schoon blijven. Dat is de hoop die er is van de opstanding en door de opstanding. Want het is een vervulde profetie, zo schrijft de apostel Petrus hier in dit gedeelte vanaf vers 10. Vanaf vers 10 tot en met vers 12. En de profeten die spraken de woorden van de Heere. Die profeten die hebben het, we hebben de woorden ook gezegd, en daar de zaligheid hebben, hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Het is de profeten die hebben geprofeteerd over de genade van de Heer Jezus Christus. He, dat die hoop die er is om door de opstanding van de doden, dat ze daar uit konden leven. Want onze God die zwijgt niet. Onze God die laat zijn stem horen. Hij spreekt van genade. En die profeten mochten daarvan getuigen, ook al zagen ze het zelf nog niet altijd. Maar hier, in dit gedeelte, staat er dat de vreemdelingen, de verstrooiden, dat die de boodschap, de profetie krijgen. Maar de vreemdelingen zien dat de profetie is vervuld. Peter schrijft in 1 vers 11... de geest van Christus die in hen was. En zij zochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde. He, dus toen ze aan het profiteren was, toen was de geest van Christus in hen. En ze waren aan het zoeken van, nou, wat betekent dit nu voor mij? Wat betekent dit nu voor ons in onze tijd? Maar God overstijgde dat. Met een geweldige belofte. De geest van Christus die in hen was. He, dan is het zelf, dan is het de Heer Jezus Christus zelf. Die door de profeten heeft verzocht, voorzegd. Dat hij moest lijden en sterven. Het is de Heer Jezus die door de profeten zelf zegt van, ik ga lijden en sterven. En deze Jezus, diezelfde Jezus die van zijn eigen lijden en sterven heeft voorzegd, deze Jezus heeft op de aarde voorzegd dat christenen ook moeten lijden in deze wereld. En juist daarom, omdat mensen moeten lijden in deze wereld, zeggen de profeten ook, en schrijft apostel Petrus hier ook, er is hoop door de trouw van onze Heer Jezus. Want zij hebben geleefd met een belofte en die is in vervulling gekomen. En jullie mogen ook leven met diezelfde belofte en die komt ook in vervulling. En zou ik graag willen weten hoe dat gaat, hoe Gods helplan in vervulling gaat. We lezen het in vers 12. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die nu verkondigd zijn. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben. Door de Heilige Geest. Die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarvan de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Het goede nieuws is. Er is hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En God heeft de doop voor de opstanding laten opschrijven door Petrus. Voor ons, voor jou, voor u. Het is aan jullie verteld. De Heilige Geest is gezonden om het geloof en de hoop levend te houden. De hoop op zijn onfeilbaar woord. Hoop op de Heere, gij vromen. Er zal verlossing komen. Amen. mogen de Heer God danken voor deze dienst en voorbeden doen. In de voorbeden willen we danken met mevrouw Adrie van Vliet Turkenburg dat ze weer thuis mocht komen. Na operatie is ze een aantal weken verzorgd op een bevriend adres, maar ze mag nu gelukkig weer thuis zijn. En we bidden om een zegen in de tijd die voor ons ligt. Heere grote God, er is hoop. Zo mochten we beginnen in de preek. Hoop die bij u te vinden is, de bron van onze zaligheid. En ook de hoop die uitdrijft tot u. Verlangend uitzien naar de opgestaande Heer Jezus Christus. Om met Hem te leven, eeuwig, straks volkomen en volmaakt. Maar nu, door uw Heilige Geest gedreven in ons leven, dat wij dicht bij u mogen zijn. De levende. Dat de hoop die u in ons leven werkt, ons dringt tot een getuigenis. Een getuigenis dat u werkelijk bent opgestaan. En dat we met u mogen leven, elke dag van ons leven. Gedragen door uw liefde. Heer, wij danken u dat u bent opgestaan. Wij danken u dat u die belofte van hoop ook voor ons gegeven heeft. Dat u ons vervult met alle blijdschap en vrede in het geloven. En dat wij overvloedig zijn in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest, elke dag opnieuw, gedragen door u. Heer, wij mogen u danken voor deze dienst, die wij uit de hand hebben ontvangen. En we mogen u danken voor het goede wat u gegeven heeft. En wij bidden u, wilt u alles wat niet was naar uw wil genadig wegnemen. En het ten goede doen keren. Wij vragen om alles wat nodig is voor hen die ziek zijn. We bidden u om uw ontferming. Die soms ook zo verwachtingsvol uitzien naar genezing. Waar menselijkerwijs gesproken geen genezing mogelijk is. Vanwege chronische ziekte. Chronische pijn. Heer, wij bidden u om uw ontferming. Dat u zelf ook laat zien dat u een God bent. Die nabij is. Die draagt. En daadwerkelijk ook hoop geeft op het eeuwige leven. Heer, we bidden u voor hen die herstellende zijn. Die herstellen. En we danken u ook met mevrouw Adrie van Vliet Turkenburg dat ze weer thuisgekomen is. Na een operatie en een tijdje verzorgd te zijn elders. Dat u haar nabij bent geweest en haar ook hernieuwde krachten heeft gegeven. Wij bidden u, zegent u haar. En stel haar ook tot een zegen, dat de hoop die in haar is, niet beschaamd wordt. Zo bidden wij u voor ons allen, voor allen die de hoop op u gesteld hebben. We vragen om uw nabijheid en dat u iedere keer opnieuw omziet naar ons. Heer, we bidden om een zegen over de tijd die voor ons ligt. Ook nu er een voornemen is van het beroep wat uitgebracht is door het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk. Heer, wij bidden u om uw zegen daarin. Dat u het zelf bent die ons ook laat zien dat we met u kunnen en mogen gaan. Overal waar u ons zendt. We bidden u ook in deze komende periode van afscheid nemen. Dat u erbij bent. En we bidden u dat we in uw weg zoeken naar wat u met ons wil in ons leven. Persoonlijk als gemeente. Heer, dat uw eer het allerbelangrijkste is voor ons allen. Zo leggen wij dit alles in uw handen en wij bidden u. Blijft u ons leiden door uw geest. Laat niet los het werk wat uw hand begonnen is. Heer, we bidden u voor het werk van de kerk. De Protestantskerk in Nederland die afgelopen dagen ook bijeen was in vergadering. Heer, wij bidden u om uw zegen over de besluiten die genomen zijn. Dat uw naam daarin wordt grootgemaakt en u wordt verheerlijkt. We bidden u voor ons land, voor ons volk. We bidden voor ons koningshuis, nu komende donderdag koning Willem-Alexander jarig is. Heer, dat hij mag leven als vorst bij de gratie van u. En dat hij mag leven tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Vergeef al het verkeerde wat daar is. Maar werk ook het goede in ons, in hen, door uw Heilige Geest. Heer, dat ze ook mogen leven onder de zegen van de hemelse koning. De koning der koningen. Heer, zo bidden wij u om uw nabijheid ook deze zondag. Het verdere van deze dag, wees met ons. Geef alles wat nodig is. Dat we in afhankelijkheid van u onze weg vergaan. En dat u zelf de leidsman bent. Zo bidden wij u om uw zegen. We bidden u voor hen die rouw kennen. Verdriet kennen. Heer, u kent ze, u weet van ze af. We vragen om uw nabijheid. Ook in het dragen van het leed wat er is. Er is zoveel leed te dragen. Heer, we vragen u. Ook voor hen die geliefden moeten missen. Dat u ook nabij bent. Deze dag. Elke dag van hun leven. We vragen om uw bewaring. En uw bescherming. Heer, zo leggen wij ook alle rouwdragenden in uw handen. Wetend. Dat er een opgestane Heer Jezus Christus is. Die de hoop op de zaligheid levend houdt. Zo bidden wij u. En wij danken u. In zijn naam. Amen. Ik krijg gelegenheid om uw gaven te geven voor kerkbeheer en diaconie. En we zingen daarna uit weerklank Psalm 147, daarvan vers 3 en vers 4. Weerklank Psalm 147, vers 3. Zing, zing, om buurt, om hem te danken. Ontlok de lier en blijd een instrument van blijheid. De schoonste klanken voor onze God. Hem die in luister de hemel dekt met wolkenduister. En ook het vierde vers. Voor God is alle kracht van paarden, het macht van mensen zonder waarde. Maar als we leven met hem, die met hun harten voor hem open, op zijn genade en liefde hopen. Dit klank Psalm 147, daarvan vers 3 en vers 4. op u. Op jij. Op zijn genade en liefde. Dat mag, dat kan. Want er is hoop door de levende die ook zijn zegen aan u en jou wil verbinden. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede, zijn liefdevolle gemeenschap. Amen.